Wij willen vanavond weer verder gaan met onze studie over de Tweede Timotheusbrief. Hoe meer ik het bestudeer, hoe meer ik er eigenlijk achter kom hoe ongelooflijk essentieel deze brief is. Maar ook, ja, hoe moet ik dat zeggen? Diepgaand en ja, hoe weinigen eigenlijk nog leven in die geest van afscheiding van het kwaad, zoals het hier wordt voorgesteld en gericht op het woord van God. Dus dat hopen we vanavond ook weer te zien, dat we daar zelf ook steeds meer naartoe kunnen groeien. Oké, ik wil dus lezen 2 Timotheus hoofdstuk 4. 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 8. Het gedeelte wat we vanavond willen lezen met elkaar en overdenken. Dus 2 Timotheus 4, ik begin in vers 1. Ik betuig voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, en zijn verschijning en zijn koninkrijk. Predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen. En ze zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Maar jij, wees nuchter in alles, leid verdrukking, doe het werk van een evangelist, vervul je dienst ten volle. Want ik word al als drankoffer uitgegoten en de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Tot zover de lezing en het gedeelte wat we vanavond willen overdenken met elkaar. De tweede Timotheusbrief, waar we dit hele seizoen mee bezig zijn, zowel hier in Baan als in Bunschoten, vraagt onze bijzondere aandacht. En toen ik vorig jaar rond deze tijd binnen nadacht over een onderwerp voor de Bijbelstudies, toen kwam ik bij deze brief uit. En het heeft een beetje te maken met wat ik de laatste jaren om me heen zie gebeuren. En dat is dat er een ongekende oppervlakkigheid is in de evangelische wereld. En de tweede Timotheusbrief waarschuwt ons en wil ons instrueren om in die tijd toegerust te zijn als mensen Gods. En ik wil eigenlijk, voordat we gaan beginnen aan hoofdstuk 4, ik heb het ook op je eerste bladzijde van je samenvatting uitvoerig beschreven, een soort samenvatting geven wat mij ongelooflijk heeft aangemoedigd om het weer zo puntsgewijs eigenlijk voor ogen te hebben. Aan de ene kant hebben we dus door de apostel Paulus, die hier als het ware zijn laatste brief schrijft en daarmee ook zijn geestelijk testament nalaat. Hij geeft ons waarschuwingen betreffende de conditie van het christendom in de laatste dagen. Tegelijkertijd wil hij ons instrueren ten opzichte van onze bronnen. En ik kan me herinneren een studie die ik heb thuis van broeder Braaksma, Jozef Braaksma, en dat heette de zeven, nee, volgens mij was het Johannes trouwens, de zeven hulpbronnen voor de mens Gods in deze tijd. Nou ja, hier zijn het er vijf, maar goed, dat was ook 2 Timotheus. En die hulpbronnen, die gaan we zo bekijken. En het doel van deze brief is, dat gelovigen in onze tijd, in de laatste tijden, zullen leven overeenkomstig de gedachten van God. En dat is een zeer verantwoordelijke taak, want het zal betekenen dat je verdrukking gaat lijden. Hebben we de vorige keer ook gezien in hoofdstuk 3, vers 12. Want als je in deze tijd gaat weerleggen, vermanen, bestraffen, hetzij in geduld, hetzij in liefde, krijg je absoluut tegenstand. In de eerste twee hoofdstukken vinden we eigenlijk de gedachten van de Heer door Paulus heen In de tijd van Timotheus en Paulus zelf, toen al dat verval ingegaan was. Het had al een aanvang. En in hoofdstuk 2 hebben we uitvoerig stilgestaan bij een aantal voorwaarden. En wat mij vandaag weer duidelijk is geworden, is dat als je aan die voorwaarden van hoofdstuk 2 voldoet, dan pas kun je ook hoofdstuk 3 praktiseren. Kun je ook een maar jij worden van hoofdstuk 3, vers 10 tot 17. En die voorwaarden waren er 3 in hoofdstuk 2. De eerste was scheiding van de vaat tot oneer in het huis van God. Dat is een lastig punt, want zodra er in het huis van God bepaalde personen zijn die goddeloos leven of een onbijbelse leer verkondigen, een dwaalleer, en het is altijd lastig om aan te tonen wanneer is iets een dwaalleer en wanneer is iets wat minder ernstig. Maar goed, als je daarvan afscheidt, als je daarvan afwendt, dan is dat eigenlijk de eerste voorwaarde van hoofdstuk 2 vers 21. Het tweede is jagen naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer uit een rein hart aanroepen. Het is zeer belangrijk dat wij mensen om ons heen verzamelen die de Heer Jezus uit een rein hart willen dienen en hem aanroepen, hem eren. En het derde is deze dingen volbrengen in een juiste geest, vriendelijk, verdraagzaam, geduldig en zachtmoedig. Dat waren de voorwaarden. En dan gaat hij in hoofdstuk 3 de conditie van dat christendom van de laatste dagen beschrijven. En daar bevinden wij ons nu middenin. En dat zijn 4 kenmerken. Een ongecontroleerde zelfzucht is de gemeente binnengedrongen. Christendom. Christenheid. Vanochtend was ik bij mijn ouders. En toen zag ik daar tot mijn grote verbazing dat er een artikeltje stond in de Stentor. Dat is een krant, zoals jullie weten. Nooit van gehoord. Dat, nou, je zult echt van je stoel vallen, maar goed, hou je vast. Dat tegenwoordig heel erg in is het zelfhuwelijk. Trouwen met jezelf. Jawel. En er waren dus 3 personen geïnterviewd, of 4, die waren met zichzelf getrouwd. Ze konden geen partner vinden of ze wilden niet. En dus hadden ze zichzelf een aanzoek gedaan. Hadden voor zichzelf een trouwjurk gekocht of een, nou ja, een maatpak. Hadden zichzelf het jawoord gegeven. En dat is toch het toppunt van zelfzucht, vind je niet? Ik was echt, ik dacht dat ik alles al gezien had, maar dit slaat toch echt werk alles. Iets wat bedoeld is om te geven en om, laten we zeggen, minder te zijn. Er wordt gebruikt om jezelf weer te paaien. En nou, die hele geest is de gemeente ingekomen. Ik was afgelopen zondag op een doopdienst. En nou ja, op zich was dat heel fijn. Alleen dan denk ik van ja, als je dan luistert naar wat er gezongen wordt soms. Dan denk ik ja, het gaat toch ook weer heel vaak om ik en wat ik voel en wat ik wil. En dan denk ik van ja, daar word ik dan niet blij van. Het tweede kenmerk is, de mensen zullen dat kwaad bedekken onder een uiterlijke vroomheid. Vanochtend sprak ik een meneer en die meneer die had zijn mond vol over vergeving van zonde en het werk van de Heer Jezus, dit en dat. Ik denk, nou, dat is mooi. Alleen toen we even verder kwamen in het gesprek, toen bleek eigenlijk dat hij niet wilde buigen voor een God die kinderen laat sterven aan de kanker. Zo zei hij dat. Toen dacht ik van ja jongen, wat moet ik daar nou mee? Uiterlijke vroomheid. Je voordoen alsof je christen bent. Het derde is, deze tijden worden gekenmerkt door verwarring. En dat is de verwarring van verkeerde invloeden in methoden van mensen die de huizen binnensluipen en op emoties en begeerten van andere inspelen die onwetend zijn aangaande de waarheid, hebben we toen behandeld. Hè? Er wordt echt ingespeeld op de emotie. Er wordt ingespeeld op wat mensen willen. Die begeerte van de mens, met zonde beladen, zegt hij dan. En het vierde is, de waarheid wordt weerstaan door imitatie van het christelijke leven. Zoals Jannes en Jambres. Maar ze konden het leven niet voortbrengen. Exodus 8, vers 18. Zij konden het niet. Vandaag zijn er talloze stromingen binnen het christelijk geloof die het christelijk leven imiteren. Maar wij worden niet opgeroepen om Jezus na te volgen en hem te imiteren, maar wij worden opgeroepen om in zijn dood te gaan. De oude mens is voor God onder het oordeel gekomen. Nou, dan komen er 5 instructies in hoofdstuk 3. Let dus even op. Pas als je die voorwaarden van hoofdstuk 2 een beetje onder de knie hebt, dat je je afscheidt van verkeerde personen in het huis van God en jaagt naar die positieve dingen, dan kom je ook aan deze dingen toe. Dat zijn 5 dingen. De leer van Paulus en wat we nodig hebben in deze laatste dagen is het onderwijs uit zijn brieven. Waarom? Natuurlijk is de hele Bijbel, dat komt bij punt 5, nodig, maar juist zijn leer. Dat betekent niet een vage of gedeeltelijke kennis daarvan, maar een nauwkeurige kennis. Je hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer. Wat is die leer? De oude mens is meegekruisigd. Er is een nieuwe mens in een nieuwe wereld. En die nieuwe mens alleen is de mens naar Gods gedachten. En die nieuwe wereld alleen, daarboven, dat is de wereld waarop wij onze aandacht moeten vestigen. En niet hier beneden zijn met onze affecties of onze genegenheden. Dat is ontzettend moeilijk. Maar we moeten daarin echt kennis van zijn woord hebben. Dan het volkomen gescheiden zijn van de wereld, het kruis, hè? Waardoor ik voor de wereld en de wereld voor mij gekruisigd is. Galaten 6 vers 14. Hoe meer je thuis raakt in de positie van de christen, het typisch christelijk geloof, de positie van de gelovigen, hoe meer je ook van deze wereld wordt gescheiden. Om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Dat is waarom de Heer Jezus zich gegeven heeft, Galaten 1 vers 4. En waarom is die leer zo belangrijk? Omdat dat hele scheiding maken van de oude mens en de wereld, dat is natuurlijk heel aanmatigend voor de mensen die dat allemaal imiteren. Want zijn leer zegt eigenlijk, dit weten wij dat onze oude mens is meegekruisigd. En God heeft zijn zoon gezonden in de gelijkheid aan het vlees en daarmee de zonde veroordeeld. He? En dat is natuurlijk een lastig punt. Je komt in conflict met iedereen die de oude mens wil opvijzelen. Die een beetje daar wat van wil maken. Maar het tweede punt is het leven van Paulus. Het is niet alleen zijn leer, maar het is ook zijn leven. Bij een verheerde Heer hoort een leven de Heer waardig. Dat is innerlijk en uiterlijk. Innerlijk is dat zijn bedoeling, zijn geloof, zijn geduld, zijn liefde en volharding. En uiterlijk is dat vervolging en lijden. Waarom? Waarom had hij zoveel te lijden? De godsdienstige mens wil de boodschap niet horen, kan niet verdragen dat God de oude mens, hoe godsdienstig ook, aan de kant heeft gezet. Dan zeggen ze, je moet dit, je moet dat. Afgelopen jaar ben ik een aantal keer in aanraking geweest met die leer die de gemeente een beetje onder het Joodse bestel wil brengen. Hè? Sabbat houden, feesten vieren enzovoort. Paulus zegt nee, de wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. Hij bedoelt daar de godsdienstige wereld in Galaten 6. Dus daarom had hij veel te lijden. De derde hulpbron is de Heer zelf. Hoewel Paulus het voorbeeld is in al zijn brieven, is Christus natuurlijk de kracht. He? Alles is gefundeerd in de Heer Jezus. En hoe meer Hij onze kracht is, hoe minder wij onze eigen potentiële krachten of mogelijkheden zullen kennen. Want we zullen juist zwak worden. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Het vierde is blijven wat je geleerd is. Want het is niet alleen heel lastig om die leer te kennen en dat leven na te jagen, maar ja, alle invloeden vandaag, beste mensen, probeer ons af te trekken van dat fundamentele punt. De Heer Jezus, de heerlijkheid van Christus en het totale failliet van de mens. Ja? Laat je niet weer overhalen om in bepaalde verbindingen terecht te komen die contra de leer van Paulus zijn. Dit was ook een van de redenen dat wij, ik en mijn vrouw, hier naar deze gemeente zijn gekomen. Omdat in de voorgaande twee gemeenten waar we een tijdje gezeten hebben in onze omgeving, er niet een fundamentele nadruk was op dit punt. Er kwamen allerlei leerlingen binnen via predikers die echt contra zijn leer waren. En ik geloof dat dat een ongezonde situatie uiteindelijk tot gevolg heeft. En gelukkig Ilona ook, die vindt dat ook, dus ze was niet de enige. En het is gezond, we hebben het vorige keer gezien, hè? De gezonde leer. Hij noemt dat een aantal keer. En dan het laatste punt natuurlijk is de schriften vanaf jongs af aan kennen. En ik had het net nog even over met Roy in de auto. Maar ik heb echt serieus ontdekt dat je uit jezelf, zonder hulp, kun je niet de schrift begrijpen. Je komt een eindje, maar om in deze dingen onderwezen te worden heb je gewoon goed onderwijs nodig. Dat is gewoon zo. En zonder goed onderwijs had ik hier ook niet gestaan. En er is ontzettend veel ongezond onderwijs. En je proeft gewoon, hey, dit is het. Dit is gezond onderwijs. Dit fundeert mij in de waarheid. Nou, dit zijn de punten van de voorgaande hoofdstukken. En het hoofdstuk wat wij vanavond voor ons hebben zegt eigenlijk, hou vol totdat de Heer komt. Of totdat het einde van ons aardse leven bereikt is. Hou vol met de dienst voor Hem. Het gaat hier dus in hoofdstuk 4 niet om het christelijke leven als zodanig, maar om de dienst voor de Heer. Want in een tijd waarin alles zo oppervlakkig is en waarin zoveel verkeerde leer en dwaling is, hebben we nodig mensen die de dienst vervullen. Hoe erg het kwaad ook is. En daarom vers 1, heel officieel begint hij daar, ik betuig voor God en Christus Jezus. Het is alsof hij hier de Heere God en de Heere Jezus als getuigen oproept in zijn geestelijk testament. Hij overhandigt als het ware aan ons vanavond. Ik betuig van God, dit en dat moet je doen. Dat komt er nou in vers 2. Weerleg, bestraf enzovoort. Maar hij zegt, ik betuig het voor God. Want hij zal levenden en doden oordelen. Dat bepaalt ons bij de ernst van de situatie. Dat als mensen terecht zijn gekomen in een systeem waarin ze afgetrokken worden van de gezonde leer, dat wij als dienstknechten van de Heer, dienstmaagden om het zo eens ouderwets te zeggen, dat wij moeten leren om die mensen met het oog op de komende oordeel toch terug te halen bij de Heer Jezus. Afgelopen zondag hadden wij een preek over Lot voor de mensen die er waren. En in hoofdstuk 14 wordt Lot gevangen genomen. En dat is eigenlijk een beeld van de gelovige die verstrikt raakt in de machten van de duisternis, in de machten van misleiding, in, nou ja, laten we zeggen, in de macht van het huidige christendom. En wie trekt hem daar weer uit in dat hoofdstuk? Abraham. En dat heeft alles te maken met hij bouwde een altaar voor de Heere. En we zien ook in dat hoofdstuk dat hij een ontmoeting heeft met Melchizedek. die hem brood en wijn geeft. Het is alsof we 2 Timotheus 4 vers 17 in het Oude Testament zien. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt. Met brood en met wijn. De tekenen van zijn dood. Schitterend vind ik dat. En Abraham is daar echt wel een beeld van die dienstknecht van de Heer die vandaag in staat is om zij die gevangen zijn in verkeerde invloeden, om die er weer uit te halen. Maar dat is niet makkelijk. En zijn verschijning. En zijn koninkrijk. Dus Paulus heeft een soort testament wat hij nalaat, met het oog op zijn verschijning. Op het moment dat je gaat zien dat we in verval zijn, het christendom is in verval geraakt, dat is het thema van deze brief, dan weet je dat zijn verschijning betekent dat alle eer naar de Heer Jezus zal gaan. Nu wordt zijn naam op talloze plaatsen verloochend, misbruikt. Ik heb ooit eens een avond over 2 Korinthe 11 gesproken. Als iemand u een andere Jezus predikt, hè, verdraagt u dat zeer wel. Dat is typisch ook van deze tijd, een andere geest en een andere evangelie. Maar zijn verschijning houdt in dat hij de eer zal krijgen. En dat trouwe gelovigen ook in hem een beloning krijgen. Dat gaan we zo meteen zien. Vers 8. En zijn koninkrijk. Ja, in dat koninkrijk heeft hij het voor te zeggen. Nu is het, vers 3, mensen die allerlei mensen, allerlei leraars bij elkaar verzamelen. Ze willen het allemaal niet meer. Maar straks in zijn koninkrijk zal hij regeren. Dan is het niet meer mogelijk om op deze wereld openlijk in de ongerechtigheid te leven. Daarom zegt hij, ik betuig van God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen. En ik betuig op grond van zijn verschijning en zijn koninkrijk. In de middelste vertaling met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Dat is mooi vertaald, vind ik. Nou, wat is nou dat geestelijk testament? Nou, moeten we goed in de gaten houden dat vers 2 van toepassing is enkel en alleen op die persoon die dus van jongs af aan de Heilige Schriften kent en die zich dus niet inlaat met verkeerde verbindingen, die dus de leer van Paulus, het leven van Paulus en de Heer Jezus als eigendom heeft, als ik het zo mag zeggen, nou, die persoon wordt hier opgeroepen. Dat is nogal wat, hè? Je moet natuurlijk niet, als je niet gefundeerd bent in de waarheid van Gods woord, gaan weerleggen en bestraffen. Ik had 2 weken geleden een mail van een ontzettend aardige mevrouw, ergens in het zuiden van het land, die in een evangelische gemeente zoveel gewetensnood kreeg, dat zij daar is weggegaan. De leer die daar gebracht werd, was, wij moeten, net als in Matthäus 10, zoveel mogelijk tekenen en wonderen verrichten, zodat de wereld klaargemaakt wordt voor de komst van de Heer Jezus. Ze had mij al eerder gemaild, vorig jaar een paar keer, van klopt dit wel? Nee, ik heb gezegd dat klopt niet. Zij is toen in gesprek gegaan met die voorganger. Ja, en toen werd zij natuurlijk van de tafel geveegd met bijbelteksten. En vandaar ook, als je wil weerleggen of bestraffen, ja, dan heb je toch eerst hoofdstuk 3 van 2 Timotheus waar je een beetje aan moet voldoen. En ze was dan ook na dat gesprek helemaal in verwarring geraakt en stelde mij via de mail weer een hele hoop vragen van, ja, maar hij zegt in Markus 16 staat toch, deze tekenen zullen de gelovigen volgen en hoe zit dat nou, enzovoort. Vers 2 zegt, aan die gelovigen die de dienst voor de Heer wil verrichten in deze tijd. Predik het woord. Niet uit het woord of over het woord, maar predik het woord. In het volle besef dat God leven en doden gaat oordelen, worden wij opgeroepen op een manier dat woord te prediken dat het gewetens aanspreekt. Niet van, ja maar Jezus houdt van jou. Ja? Dat zal niet het geweten aanspreken. Het is op zich misschien waar, maar dat bedoelt hij hier dus niet. Het woord wat hier wordt gebruikt voor prediken, dat heeft te maken met het aankondigen van een heraut. Wat we ook in Lucas zien bijvoorbeeld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. En dat woord is niet enkel het evangelie aan ongelovigen, maar juist ook het woord aan de gelovige die in die ballingschap geraakt is van Genesis 14. We zullen zo meteen zien dat hij ook het werk moest doen van een evangelist. En dat is ook aan ongelovigen. En dat geldt ook voor dit vers. Maar het geldt ook voor de gelovigen. En Paulus bedoelt niet een rustige uiteenzetting, maar een enthousiast verkondigen. De heraut, de koning komt. Hij gaat leven en doden oordelen. Zorg dat je hem kent. Zorg dat je je bekeert van je boze weg. Want God kan het niet verdragen. Ik zeg het even een beetje zwart-wit, maar dat een gelovige verbonden is met kwaad in zijn huis. We zien in 1 Korinthe 5 dat daar een meneer was die samenwoonde met de vrouw van zijn vader. En Paulus is daar zeer onthutst over dat die gemeente dat toelaat. En dan zegt hij, een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Dat zuurdeeg is niet die meneer, maar dat is dat die toelatende geest van, ja oké, okay, maakt het uit. En vanochtend hoor ik nog van een verhaal van een geval van een gemeente bij ons in de buurt. Dat er twee jonge vrouwen in die gemeente samen wonen, of samen ja, gaan wonen. En de oudsten van die gemeente houden voet bij stuk en zeggen, ja, maar als jullie deze weg opgaan, dan is het avondmaal niet voor jullie. Nou, en ik hoorde dus dat die ouders van die twee daar moeite mee hebben en dus ook weer weg zijn gegaan. Of het verhaal waar is, weet ik niet. Maar het zal me niks verbazen dat het zo zou zijn. Hè? Verbinding met kwaad, dat kan gewoon niet. Dus predik het woord. Dat hebben ze ook gedaan uit Gods woord. Tegen die twee vrouwen gezegd van ja, maar dit staat er en daarom hebben wij deze keuze gemaakt. Wees paraat. Dat betekent dat een soldaat, die moet altijd paraat staan. Ik weet nog, toen wij in dienst zaten in 1993, dan werd je 's ochtends uit je bed geknald. En dan moest je altijd paraat staan binnen zoveel minuten. Je kast, moest je de avond ervoor niet als een hondenhok achterlaten. Maar paraat zijn. Altijd je wapen bij de hand, altijd je handboek bij de hand, weet je wel, dat soort dingen. Elke seconde van de dag paraat. Niet van, Jansen, oh, wacht even, waar is mijn boek? Nee. Waarom moeten we paraat zijn? Nou, als je het woord predikt, dan predik je eigenlijk een oordeel over het vlees van mensen, over hun natuur, over hun manier van doen. Je oordeelt dat eigenlijk. Als je de Heer Jezus verkondigt, dan verkondig je, dat zoals hij het zelf heeft gezegd, hè, de geest maakt levend, het vlees doet geen nut. Nou ja. Dat zal dus weerstand oproepen. Dus wees paraat. Laat je niet in slaap sukkelen. Zondagavond heb ik gesproken over Romeinen 13. Romeinen 13. Kun je nagaan. Net over gesproken, dan weet ik het niet meer. Wat zei je? Ja, weet ik, met de zin zelf. Oh ja, dit te meer omdat wij de tijd kennen dat het uur, ja, dat woord zocht ik, voor u al daar is om uit de slaap te ontwaken. Ja? Dat is vers 11 van Romeinen 13. Er staat veel geschreven over slaap, in slaap vallen. Wees paraat, hè? Ook de geliefde of de liefste uit Hooglied 5 is in slaap gevallen. En dan komt de geliefde en dan denkt ze, ja, hij staat aan de deur, moet ik weer opstaan, ik heb me net gewassen. Dat is geestelijk in slaap vallen. 3, weerleg. Oh sorry, gelegen en ongelegen. Dat betekent niet voor degene aan wie je het brengt, maar voor jezelf. Soms is het niet zo gelegen, maar dan toch, en dat is zo moeilijk, vind ik. Soms ben je er niet op voorbereid en moet je ineens toch getuigen via Gods woord. En dan is dit woord van toepassing. Weerleg. Verkeerde leering moet worden weerlegd vanuit het woord. En niet via een drammerige, bedweterige wijze, vanuit een hoogmoedige houding, maar vanuit een oprechte liefde dat degene aan wie je dat vertelt in een systeem zit, wat tot oneer of tot verderf leidt. Dat is een heel moeilijk punt. Dus weerleg. Maar wie is er nog in staat om te weerleggen? Dat is toch een heel belangrijk punt. Als er iets op ons afkomt, om dat vanuit Gods woord te kunnen weerleggen, heb je dus wederom nodig wat hij heeft gezegd in hoofdstuk 3, dat je van jongs af de heilige schriften kent, die je wijs kunnen maken tot de behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren en te weerleggen en te verbeteren. Maar dan moet je dat woord van God wel goed onderwezen worden. Want je kunt alles uit Gods woord bijna bewijzen. Elke verkeerde leer kan met bijbelteksten worden onderbouwd. Zoals die leer van, we moeten rondgaan en genezen, want er staat in Markus 16 dat dit alle gelovigen zal volgen. Dus, nou, alle gelovigen zijn wij. 1 plus 1 is 2, dus moeten wij dat allemaal gaan doen. Nee, weerleg. En het volgende is bestraf. Oh, dit gaat hieruit. Morgen weer een klusje, Richard. Nou, bestraf is iets wat ik zelf in mijn leven nog nooit heb gedaan, voor zover ik weet. Ik denk niet dat dat iets is wat je zomaar doet. Ik denk dat je daar echt wel geroepen voor moet zijn om iemand echt te bestraffen. Ik heb natuurlijk wel pittige mails gevoerd, maar dat is natuurlijk makkelijk van een afstand. Maar iemand persoonlijk bestraffen, daar hoor je toch echt wel geestelijke autoriteit te hebben en een stukje geestelijke volwassenheid. Maar het woord duidt op toornige, ernstige vermaning. Denk aan de bestraffing van de storm door de Heer. In Matthäus 8, vers 26, datzelfde woord wordt hier gebruikt. Dat je iets het zwijgen oplegt. Ja, ik kan me herinneren dat het ooit is gebeurde van een broeder. Die kwam ergens in een samenkomst. Die werd vrolijk in tongen gebeden. En toen zei hij, zwijg of zoiets, iets in de richting. Toen heeft hij daar een andere preek gehouden dan die had voorbereid. Dat was bestraffen. En het laatste woord is vermaan. Dat betekent iemand overtuigen om een andere weg op te gaan dan de weg waarop hij of zij is. Kering, heiliging. En dat is allemaal ontzettend lastig. Want stel je kent mensen die in een totaal verkeerd systeem zitten. Hoe ga je dan mee om? Want op het moment dat je deze dingen gaat doen, kun je er bijna zeker van zijn dat het contact er niet beter op gaat worden. Tenzij ze zich bekeren. Maar dat in de praktijk gebeurt niet zo vaak. Dus stel je weerlegt, je bestraft en vermaant iemand die je goed kent, dan zal die persoon in heel veel gevallen zeggen, ja, met jou heb ik het gehad, bedweter. Zo gaat het toch? Dus ik denk dat er ook geestelijke wijsheid en inzicht voor nodig is en tijd met de Heer om aan te voelen op welke wijze je het moet doen. En dan komen we weer bij punt hoofdstuk 3 vers 10. Hè. Mijn wijze van doen, mijn bedoeling enzovoort. Zoals hij dat deed. En we hebben gelukkig het boek Handelingen, waarin in het leven van Paulus heel mooi beschreven wordt hoe hij omging met situaties. En dan vers 3. Waarom moeten wij dat nou doen? Vermanen en bestraffen. En waarom moeten wij als als dienstknechten, dienstmaagden, trouwe volgelingen van de Heer, nou gaan vermanen en bestraffen. We kunnen het toch beter bemoedigen? Nee, zegt hij, want er zal een tijd zijn, of er komt een tijd, die tijd was er toen nog niet, maar die is er nu wel. Dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Nou, de gezonde leer is de leer van de apostel Paulus. Men heeft er een tijdje van geproefd. Men is een tijdje in die kringen geweest. Men heeft er wel van gehoord of gelezen. Maar men wil het niet meer. Ze verdragen het niet. En als je het niet verdraagt, betekent het dat je het wel gehoord hebt. En vandaag de dag trekken massa's mensen naar gemeenten die een aantrekkelijk woord hebben. Je mag zijn zoals je bent. Je mag komen zoals je bent. Je mag blijven zoals je bent. De Vader houdt toch van je. En hij wil het liefst dat je bij hem op schoot gaat zitten. En over bekering en over zonde, daar wordt er eigenlijk niet meer over gesproken. En daarom moeten wij dat woord prediken. En ik merk in mijn eigen werk hoe moeilijk dat is. Ontzettend moeilijk. Ze verzamelen hun eigen leraars. Kerken kiezen hun eigen dominees. Hij mag een paar keer komen en dan gaan de mensen zeggen, ik vond het wel goeie. Deze moeten we hebben. Gemeenten kiezen hun eigen voorgangers. Hun eigen oudsten. Maar nodig ook hun eigen leraars uit. En er wordt eigenlijk gekeken naar het effect wat iemand heeft op de emoties, op de gevoelens, hoe vol de zaal zit. En ik heb ooit een tijd gehad dat ik daar ook van onder de indruk was. Ik dacht van, wauw, wat een hoop mensen. Wauw, er huilen een hoop mensen. De geest is aan het werk. Nou, dat zegt op zich niet zoveel. Ben ik al achtergekomen. Men wil graag fijne boodschappen. En er staat eigenlijk letterlijk, of je kunt het ook zo vertalen, dat men jeuk heeft aan het gehoor. En dat deze leraars geacht worden die jeuk weg te nemen. Men wil opwindende dingen. Opwinding. Er moet iets gebeuren. Ik weet nog dat er een keer een meneer kwam bij ons in de gemeente. Dat is een hele bekende spreker overigens. En die zei, vroeger toen de Heer Jezus op aarde liep, gebeurde er aan één een lopende band wonderen. Maar tegenwoordig gebeurt er niks meer in de kerk. Wat gebeurt hier nou? Hoeveel mensen zijn hier de laatste 2 maanden nou wonderlijk genezen? Ja, 0. Dat klopt niet. Dat klinkt heel overtuigend. Tenzij je de leer van Paulus kent. Dan klopt het niet. Als je alleen de evangelie leest, denk je, ja, zit wat in. Maar hij legt de evangelie uit. Hij past ze toe op de gemeente. Vandaar dat we die leer moeten kennen. En tegen Timotheus zegt hij, drink een beetje wijn voor je vele zwakheden. Om maar te zwijgen over 2 Korinthe 4 of 2 Korinthe 12, waarin hij zijn eigen leven beschrijft. Ik wil er iets over voorlezen. 2 Korinthe 4. Daar zegt hij, en dat vind ik zo'n mooi hoofdstuk. Dat is het hoofdstuk wat mij uit de ballingschap van het charismatische denken heeft geleid. Het hoofdstuk 4 van 2 Korinthe. Want, vers 7, wij hebben deze schat in aardenvaten. Waarom? Waarom zijn we geen geweldenaars? Waarom hebben we niet alle gaven van de geest? Waarom hebben we niet, net als hij, grotere werken? Nee, aardenvaten. Opdat de uitnemendheid van de kracht van God is. En niet van ons. Let op wat er dan komt. In alles verdrukt, maar niet benauwd. Geen uitweg ziende. Geen uitweg ziende. Maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet omkomend. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij de leven worden altijd aan de dood overgegeven. Om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Daar hoor je ze niet over. Dat is wat Paulus schrijft. Zo leefde hij. En als ik zwak ben, zegt hij, dan ben ik sterk. Maar vandaag zijn er voorgangers die zogenaamd met de Heer in contact staan, die voortdurend de stem van de Heer horen en die dat voorspiegelen als het christelijke leven. Opwindende zaken. Het streelt het gehoor. Ja. En dat is de tijd waar hij, de apostel, ons voor wil waarschuwen. Vaak zijn het welbespraakte mensen die makkelijk op het gevoel inspelen. Ik heb zoveel van dit soort predikers gehoord. En toen kwam ik op een website met gezond onderwijs. En die Engelse site, die schreef: het kenmerk van een geestvervulde spreker is, en toen kwam er een Engels zinnetje, dat is heel moeilijk te vertalen, of tenminste, ik vind het heel mooi in het Engels. Een kenmerk is sharing the truth soberly. Snap je? Dus om de waarheid te delen, in plaats van exhortation, hè, dat is dan van, je moet dit, je moet dat, bam. Maar to share the truth soberly. Om de waarheid sober, dus niet de aandacht op zichzelf, te delen. Het is namelijk het woord van God dat mensen overtuigt. En niet de persoon die daar staat. En ik heb een citaat gevonden over dat woord van God, wat mij heel erg heeft aangesproken vandaag. Dat heb ik onder vers 3 afgedrukt. He, want laten wij ook waken voor slechte of oppervlakkige boeken. Die plaats innemen van Gods woord. En een ander prachtig boek, The Complete Green Letters, zegt: you don't want secondary books anymore if you have tasted the truth. Dus je hebt helemaal geen zin meer in oppervlakkige boeken. En dat citaat is: Christus moet in ons gestalte krijgen, opdat wij zijn karaktertrekken zullen vertonen en waardig worden bevonden zijn naam te dragen. Dit werk kan alleen volbracht worden door het woord, waarin zijn volmaaktheid wordt voorgesteld. Het betekent de dood van alles wat van eigenwillig leven spreekt, het vlees. En het ontwikkelt in ons het leven van Christus. Mijn leer, hè, van jongs af de Heilige Schriften, door de Heilige Geest onderwezen, via betrouwbare mensen, betrouwbare leraar. Ik ben zo blij dat ik die website gevonden heb, stempublishing.com. Dat is, ja, net als gezond voedsel. Dus alles wat je daar zoekt en leest, dan denk je van, wauw, wat is dit evenwichtig? Wat is dit gezond? En die meneer Prodom, dat is ook een van de schrijvers daar zo op die website. STEM, Sound Teaching on Electronic Media. Dus die tijd komt. En het is vandaag. Er lag een folder bij ons op kantoor. Komende zondag. Wonderzondag. Grote foto van de spreker erop, natuurlijk. Want ze verkondigen ook zichzelf daarmee. Maar zondag is geen wonderzondag. Zondag is eredienst. Zondag is 2 of 3 die tot mijn naam vergaderd zijn. Om daar hem te aanbidden en hem te gedenken. En van hem te leren ook. En zo is het afgeweken. En willen we iets opwindends. En natuurlijk zat die gemeente propvol. Maar als je the truth soberly gaat sharen, om het zo maar te zeggen, dan zit het niet propvol. Dat is gewoon zo. Het is net als met koken. We zijn sinds een jaar of zo bezig met gezond koken via allerlei boeken. Ja, een gezonde maaltijd is niet in 10 minuten klaar vaak. Je bent daar ingrediënten van het zoeken. Je moet het allemaal precies op de juiste manier bereiden. En zo is met Gods woord ook. Gezond onderwijs kost moeite, kost tijd, kost investering. Vers 4. En zij, dat zijn dus die mensen van de laatste tijd, die dat niet kunnen verdragen, die zullen hun oor van de waarheid afkeren. Letterlijk niet willen luisteren. Men keert zich bewust af van de waarheid. En dat is de leer van Paulus, zoals hij geopenbaard is in de schrift. De Heer Jezus verheerlijkt, de oude mens weggedaan, de gemeente als hemelsvolk. Ik was vorig jaar in de gemeente en er was weer een groepje mensen die zeiden, ja, we moeten een kruis in de gemeente neerzetten. Want dat vinden we zo fijn en het moet voor het kruis staan. De volgende stap is natuurlijk dat we daar allerlei dingen aan gaan vastspijkeren of dat we gaan knielen. Maar dat is niet het kenmerk van het christendom. Een hemels volk met tekenen van brood en wijn en geestelijke aanbidding. Maar zo gaat het gewoon. Het oor wordt van de waarheid afgekeerd en zo beginnen die dingen. En fabels, de Joodse fabels, ze zullen zich tot fabels wenden, staat hier. Verdichtsels, verzinsels. Dat was in die tijd van Paulus, waren dat Joodse fabels. Dat staat in 1 Timotheus 1 vers 4. Dat Timotheus sommigen moest bevelen geen andere leer te brengen. En zich niet bezig te houden met fabels. Titus 1 vers 14, stel hen daarom scherp aan de kaak. Zie je hoe belangrijk Gods woord het vindt dat je de gezonde leer beschermt. Opdat zij gezond zijn in het geloof en zich niet afgeven met Joodse fabels. Vandaag zou je kunnen zeggen, stel iedereen in de gemeente scherp aan de kaak die met verzinsels komt. En daar mensen mee probeert te beïnvloeden. Vaak via een zij-ingangetje. Het is vaak bij mensen thuis of het is tijdens een bijeenkomstje of het is via internet of via gedrukt materiaal. Maar je moet die mensen scherp aan de kaak stellen. Want het leidt tot ongezonde levens. Dus leraars van hun eigen begeerte verzamelen mensen vandaag. Ze keren hun oor af van de waarheid. En ze richten zich op verzinsels. En wat ik daaronder nog heb gezet is, de mensen wenden zich eerst af van de apostolische leer. 2 Timotheus 1 vers 15, hè. Ze hebben allemaal mij verlaten. Maar vervolgens van de waarheid. Daarom is het zo belangrijk om die leer te kennen. Vers 5, maar jij, het derde keer maar jij. In 1 Timotheus 6 ook een keertje maar jij. Maar hier in deze brief voor de derde keer, na hoofdstuk 3 vers 10 en hoofdstuk 3 vers 14, maar jij. De vraag is, wil jij, wil ik zo iemand zijn in deze tijd? Wil jij iemand zijn, wil u iemand zijn die pal staat voor Gods woord en die dit soort invloeden aan de kaak durft te stellen? Ik heb het natuurlijk niet over dat je daar als een bok op de havenkist moet vliegen op alles wat in Nederland gebeurt, want dat is niet jouw verantwoordelijkheid, maar hier in de gemeente, in je omgeving, in je familie. En dat natuurlijk in een geest van vriendelijkheid en zachtmoedigheid, maar wel pal staan voor Gods woord. Want die mensen gaan het oordeel tegemoet. Ik wil dat. Tegelijkertijd besef ik mij wat een prijs dat zal vragen van mij. Ik werk veel in evangelische kringen. En ik merk vooral het laatste jaar al dat het toch wel vaak tot conflicten leidt. Omdat ik voortdurend uitgemaakt word voor bedweterig en hooghartig. En, ja, maar jij weet het allemaal wel, jongen, jongen. Terwijl ik gewoon de leer van de schrift probeer over te brengen. Wees nuchter in alles. Laat je niet beïnvloeden door al deze ontwikkelingen. Petrus zegt, het einde van alle dingen is nabij. Wees dan nuchter en bezonnen tot gebeden. 1 Petrus 4 vers 7. Want al dat opgepompte van die opwinding, van die emoties, ja, dat kan je betoveren, beïnvloeden. Je bent niet meer nuchter. Niet meer in staat om nuchter na te denken, wat staat er geschreven? En broeder Braaksma, Jozef, die redelijk goed. Hij zei altijd, wat staat er geschreven? Maar wat staat er geschreven? He? Maar dat staat niet zo geschreven. Ja, maar wat staat er geschreven? Nou, ik vond het prachtig. Van de week kreeg ik een mail van een meneer, die was nogal boos op mij. Hij had een artikeltje op mijn site gelezen. Was het niet mee eens. Zelf is hij ook voorganger. Of ook, ik ben geen voorganger. En hij heeft mij van alles uitgemaakt, maar hij heeft niet één keer iets onderbouwd. Begrijp je? Als je het niet ergens mee eens bent, zeg dan, maar dit staat geschreven. Jij zegt dit, maar dit staat geschreven in het woord van God. Ik heb het niet gelezen. Nuchter. Wees nuchter. Leid verdrukking. We moeten dat aanvaarden. Als we echt voor de waarheid willen uitkomen, dan moeten we verdrukking aanvaarden. Let wel, er is ook verkeerde verdrukking. In die zin, er zijn ook mensen van de waarheid afgeweken en die worden door allerlei broeders op hun leer aangesproken. En die zeggen dan, ja zie je wel, leidt verdrukking. Ja, dat kun je ook zo vertellen natuurlijk. Dus je moet wel de juiste verdrukking leiden als je begrijpt wat ik bedoel. Doe het werk van een evangelist. Timotheus was een typische leraar, maar toch moest hij ook het werk van een evangelist doen. De gelegenheid uitbuiten om iedereen over de Heer Jezus te vertellen, gelovig of ongelovig. Het evangelie voor de gelovigen, de Romeinenbrief. Het evangelie voor de gelovigen. Ja, dat is ontzettend nodig ook. Wat is het kenmerk van opgeklopte emoties? Dat is de Heer Jezus navolgen. Yes, dat gaan we doen. Kom naar voren, buig voor het kruis. Maar wat is het woord van God? Zegt, jij kan dat helemaal niet. Dat is onmogelijk. Je moet eerst tot het einde van jezelf komen. Vandaar het evangelie aan de gelovigen. Weet je dan niet dat de oude mens is meegekruisigd? Alleen de nieuwe mens kan zich overgeven aan de Heer Jezus. En kan vrucht dragen. Maar jij niet. Dat is een leer die ontzettende verootmoediging met zich meebrengt. In plaats van enthousiasme vanuit het gevoel. Dit gaan we wel even doen. Hoeveel zijn er niet door dat gevoel teleurgesteld geraakt in zichzelf. Vervul je dienst ten volle. Dat is een mooie, hè? Paulus was ook nog een beetje bezorgd om een andere broeder. De Colossensebrief. En dat is Archippus. En dat, die tekst die ken ik al een tijdje. En die spreekt me elke keer weer aan. Hij zegt daar in Colossense 4, vers 17... Zeg aan Archippus, let erop dat u de bediening die u in de Heer hebt ontvangen ook vervult. He, vandaag zeggen we van we moeten gaventesten doen en ontdekken wat onze gaven zijn. Maar de Bijbel zegt nee, je hebt de bediening ontvangen, vervul hem ook. Colossense 4 vers 17. Ja. Je hebt een bediening ontvangen. En ik geloof dat iedereen dat wel diep in zijn hart weet wat zijn ding is in het Koninkrijk van God, in de gemeente. Maar vervul hem ten volle. Niet een beetje. Maar ten volle. Ik doe dit werk nu 13 jaar. En ik moet heel eerlijk zeggen. De eerste 10 jaar. Was het een beetje half-half. Dus ja. Je bent bezig met Gods woord. En met prediking. Maar je bent ook heel erg bezig met de wereld en met alles wat leuk is in de wereld. Maar dat is niet vervul je dienst ten volle. Dat is niet 2 Timotheus 4. Ik vraag me überhaupt af of ik daar al aan toe ben. Laat ik eerst maar zo hoofdstuk 2 mijn eigen maken en dan hoofdstuk 3 en dan kom ik ooit nog een keer hier aan toe. Maar vervul je dienstwerk ten volle. In een tijd van oppervlakkigheid is het niet gepast om half-half te leven. En we merken dat ook in het gezin, thuis, dat we het iedere dag nodig hebben om de Heer te zoeken. Zijn woord, vooral zijn woord, tot ons te nemen. En de geest gebruikt dat woord. Vers 6. Want, prachtig hè? Hij zegt, ik betuig in de Heer, Timotheus, doe dit, doe dat, want. Want het is voor mij afgelopen. Er is straks geen Paulus meer. Die alles herstelt, die alles aanspreekt, die apostolisch gezag uitoefent. Jij moet het nu doen, Timotheus. Schuchter was die. Maar hij moest zijn dienst vervullen. Er was straks niet meer iemand naast hem. Hij was alleen, menselijk gezien. De Heer was bij hem, uiteraard. Want ik word als drankoffer uitgegoten. Een drankoffer werd altijd over het brandoffer uitgegoten, of het vuuroffer, dat was een soort, het werd, ja, een soort vloeistof. Het werd uitgegoten op het bestaande offer. En hiermee zegt Paulus eigenlijk, ik word op jouw dienst uitgegoten. Hij moest die fakkel van het getuigenis overnemen. En in feite straks zo over na te denken, dat zijn hele persoon, zijn hele leer en invloed wordt als het ware uitgegoten over een ieder die die dienst overneemt. Niet apostolisch, want dat kunnen we niet, maar wel dat we die leer en dat leven van die apostel, dat we dat gaan tentoonspreiden. Het kenmerk van een geestvervuld mens is dat hij zichzelf niet op de voorgrond zet. Begon dit hoofdstuk met de Heer Jezus. Vervolgde hij met, maar jij. Helemaal op het einde zegt hij, ja maar ik. Vergelijk dat eens met een doorsnee preek. Waar vaak eerst 10 minuten over ik. En dan over de gemeente. En dan over de Heer Jezus. Dat is hier precies andersom. Het valt me ook zo op in de Efezebrief. Dat Paulus pas helemaal op het einde van die brief, terwijl hij notabene in de gevangenis zit, zegt in vers 21 van hoofdstuk 6, opdat u ook u mijn omstandigheden weet hoe het met mij gaat. Nou. Dat is toch ongelooflijk. Pas op het einde over jezelf praten. In een zelfzuchtig klimaat als vandaag is dat gewoon een uitzondering. Ieder zoekt slechts zijn eigen belang, Filippenzen 1 vers 21. Niet dat van Christus Jezus, dat was toen al zo. Hij zegt, mijn heengaan, de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Het tijdstip van mijn verscheiden, alsof er iets werd losgemaakt, dat betekent dat woord. Dat heengaan, dat losmaken, werd ook wel gezegd dat dat een boot was, die werd losgemaakt en dan zo de haven uitvoer. Dat woord wordt gebruikt. Paulus ging naar de Heer Jezus en daarvan zegt hij, ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn. Want dit is verreweg het beste. Maar in een zelfzuchtig klimaat zegt men, nee, maar dit leven is het mooiste wat er is. Ik ga niet lijden voor de Heer, want ik wil hier beneden nog van alles doen. Nee, heen te gaan is het beste. Ja. En dan het volgende vers. Drie dingen. Ja. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat betekent hier, denk ik, de naam van de Heer Jezus beschermen in een vervallend christendom, toen al, en het vertrouwen in hem behouden, het geloof behouden, terwijl alles om je heen dreigt in elkaar te storten. Dat is de goede strijd strijden. Je komt in conflict. Je krijgt strijd in dit leven. Maar pas als we het oog vestigen op het resultaat, straks vers 8, de kroon van de gerechtigheid, die we voor zijn voeten zullen werpen. Het zal een aanvulling zijn op zijn heerlijkheid, als je hier in deze tijden trouw blijft. Ik heb de loop, dat is de wedloop, de hardloopwedstrijd heb ik geëindigd. En Handelingen 20, daar staat hij nog vrij in het begin, daar zegt hij in vers 24, en dat is het mooie van de Bijbel, daar wordt iets bijgevoegd, zodat we dit vers dan ook weer met wat meer diepte kunnen begrijpen. In Handelingen 20, vers 24. Daar zegt de apostel tegen die oudsten in Efeze, die hij overigens ook waarschuwt. Voor de vrede wolven. Daar zegt hij in vers 24, ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mezelf. Als je vandaag een willekeurig tijdschrift opent, gaat het over hoe jij jouw leven zo kostbaar mogelijk kunt invullen. Hij zegt, ik acht mijn leven niet als kostbaar voor mezelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de genade van God te betuigen. Mooi hè? Dat was zijn doel. Hij zei, het leven is mijn Christus, het sterven is winst. Dat gaat heel, heel, heel ver, vind ik. Ik heb het geloof behouden, ja. Wie had er meer wonderen gedaan bijna dan hij? Het zegt niks over het geloof behouden. Kennelijk. Zijn rotsvaste zicht op de Heer in de hemel en zijn vertrouwen in hem had hij niet prijsgegeven. Het begin van zijn loopbaan, van zijn wedloop, het startschot van zijn hardloopwedstrijd, was het zien van de Heer Jezus verheerlijkt. Hij zag een mens in gerechtigheid, in heerlijkheid van God, terwijl hij zelf probeerde een soort eigen gerechtigheid op te bouwen. En in één ogenblik zag hij zijn eigen gerechtigheid als slechts, ja, vuilnis. En van dat moment af, tot aan dit moment, heeft hij die rechte straat waarin hij tot bekering kwam, nooit verlaten. Het was een rechte weg. Aan alle kanten werd hij aangevallen, aan alle kanten bekritiseerd, aan alle kanten tegengesproken. Tegengesproken. Ik meen dat er in 1 Korinthe 16 iets staat over, er zijn vele, ik zeg het even uit mijn hoofd, het kan best wezen dat ik het nu niet goed heb hoor. Het zou heel goed kunnen. Vers 9. Van vers 8 en 9. Ik zal in Efeze blijven tot Pinksteren, want een grote en krachtige deur is mij geopend en er zijn veel tegenstanders. Zie je? Dus het is voortdurend het thema van zijn leven geweest. Tijdens zijn evangelisatie onder ongelovigen, tegenstand. Tijdens zijn opbouw van de gemeente in waarheid, tegenstand. Ja, dan heb je alleen echt een goed zicht op de Heer Jezus nodig om het vol te houden. En hij heeft het volgehouden. Hij heeft het geloof behouden. Hij bleef trouw tot het einde, omdat hij zijn eigen leven niet als kostbaar achtte. Hoe vaak zitten wij nog vast aan gedachten van comfort en van onze eigen veilige kaders. Ten slotte vers 8. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd. Dat is een woord, heb ik mij laten vertellen, dat het volgende betekent. De kroon, namelijk de gerechtigheid. De gerechtigheid is de kroon. En hij wist dat die op hem zou wachten. En iedere trouwe gelovigen in een tijd waarin iedereen achter populaire predikers aanrent, die zal die kroon ontvangen. En die kroon werpen we aan zijn voeten, Openbaring 4. Maar in het koninkrijk van God is er beloning. In de gemeente is iedereen gelijk. In het vaderhuis heeft iedereen dezelfde plek. Maar in het koninkrijk is verschil in beloning en verschil in trouw. Dat is altijd een moeilijk thema, dat is niet het thema van nu op dit moment, maar het koninkrijk is iets anders dan de gemeente. En de rechtvaardige rechter zal hem in die dag dat geven. Die dag is als hij verschijnt. Vaak is beloning in de Bijbel gekoppeld aan de verschijning van de Heer. Er zijn maar heel weinig plaatsen waar het over de opname van de gemeente gaat. De meeste gaan over de openbaring van Christus, zijn verschijning. Een uitzondering is 1 Thessalonicenzen 4 natuurlijk. Maar meestal gaat het over zijn verschijning, omdat dan de beloning zichtbaar wordt. Dus als men iets wil bereiken op grond van het geweten, dan heeft Paulus het altijd over de verschijning. Dan wordt zichtbaar wat in jou gevormd is aan vrucht. Zo, daarom heb ik ook onderaan gezet uit Lucas 12. Daarom, alles wat u in de duisternis hebt gezegd, zal in het licht worden gehoord. Hè? In dat koninkrijk straks. En wat u in het oor hebt gesproken in de binnenkamers, zal op de daken worden gepredikt. Dan wordt zichtbaar wat je werkelijk bent in hem. Vandaar ook de rechtvaardige rechter. Hij weet welk onrecht de apostel geleden heeft. En ook welk onrecht al die gelovigen leiden die voor zijn naam uitkomen. Maar niet alleen mij, zegt hij, Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat is een verleden tijd. Want op het moment dat je die kroon krijgt, is die verschijning al achter de rug. Je hebt hem lief gehad, die verschijning. Dat is, dan komt hij tot zijn eer. Vaak denken we aan de wederkomst van de Heer Jezus als, dan ben ik van mijn ellende af, van mijn ziekte af. Dat is ook waar hoor. Romeinen 8 zegt, we zuchten in de verwachting van de verlossing van dit lichaam met zoonschap. Hè? Tuurlijk. Alleen, hier zegt hij van zijn verschijning liefhebben. Te midden van zoveel onrecht en onheer, ongoddelijk gezwets, fabels, leraars die het gehoor strelen, mensen die van alles proberen te bereiken vanuit verdraaiing van Gods woord. Ja, te midden van zoveel onrecht is er straks gerechtigheid. Dan zal de Heer Jezus zijn koninkrijk aannemen. En dan wordt openlijk zichtbaar hoe ieder heeft gediend. En daarvoor wil ik een slottekst lezen. En die slottekst komt uit 2 Thessalonicenzen 1. Dat is weer de openbaring van de Heer Jezus, vers 7 van hoofdstuk 1. Vers 7 van 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. De openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht in vlammend vuur. Dus even tussen haakjes, niet de opname, hè? Dit is als wij met hem komen. Als hij wraak brengt over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. De vraag is even wat hij daarmee bedoelt. Of dat alleen de ongelovigen zijn of ook degene in die christenheid. Ik denk het wel. 2 Thessalonicenzen 1 vers 7. Daar begon ik. Heb je 1 Thessalonicenzen zeker? 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 en 8. Oh, jullie hebben een andere vertaling. Oké. Okay. Theo's vertaling. Volgende keer even meenemen. Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Wanneer hij komt, dan gaat het me even om op die dag, dus de dag van zijn verschijning, verheerlijkt te worden in zijn heilig. En bewonderd te worden in alle die hebben geloofd. Dus dat is een mooie uitdrukking. Ja. Lastig hè, die verschillende vertalingen. Samengevat, lieve mensen. Willen wij zo iemand zijn? Willen wij iemand zijn die in een oppervlakkig evangelisch Nederland, want dat is het, zonder hoogmoedig, oordelend of weet ik wat te zijn, dat weten we, maar dat we toch uitkomen voor het woord van de Heer. Dat we toch zeggen, nee, maar dit is niet de leer van de apostel, dit is niet zijn leven, maar dit leidt je alleen maar weg van de waarheid. En we zullen dan in conflict komen. We zullen dan te maken krijgen met verdrukking. Maar wees nuchter en vervul je dienst ten volle. Totdat hij komt. Amen.